Het Evangelie volgens Johannes. Johannes 1. In het begin was het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep:
Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij.
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen:
Wie bent u?
Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit:
Ik ben niet de Messias.
Toen vroegen ze hem:
Wie dan? Bent u Elia?
Hij zei:
Die ben ik ook niet.
Bent u de profeet?
Nee,
antwoordde hij.
Maar wie bent u dan?
Vroegen ze hem.
Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelfs dat u bent?
Hij zei:
Ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.
De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder:
Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet?
Ik doop met water,
antwoordde Johannes.
Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.
Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei:
Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei. Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.
En Johannes getuigde:
Ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is.
De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:
Daar is het Lam van God.
De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij:
Wat zoeken jullie?
Rabbi.
Zeiden zij tegen hem, dat is in onze taal meester.
Waar logeert u?
Hij zei:
Kom maar mee, dan zul je het zien.
Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem:
Wij hebben de Messias gevonden.
Dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei:
Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.
Dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem:
Ga met mij mee.
Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem:
We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth.
Uit Nazareth?
Zei Nathanael.
Kan daar iets goeds vandaan komen?
Ga zelf maar kijken,
zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei:
Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.
Waar kent u mij van?
Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde:
Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.
Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël,
zei Nathanael. Jezus vroeg:
Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie,
voegde hij eraan toe,
jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon.
Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:
Ze hebben geen wijn meer.
Wat wilt u van me?
Zei Jezus.
Mijn tijd is nog niet gekomen.
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 tenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreter. Jezus zei tegen de bedienden:
Vul de vaten met water.
Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij:
Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.
Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem:
Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard.
Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaüm met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers:
Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader.
Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:
De hartstok voor uw huis zal mij verteren.
Maar de Joden vroegen:
Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?
Jezus antwoordde hun:
Breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen.
46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,
zeiden de Joden.
En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen?
Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had en zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Johannes 3. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij,
wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.
Jezus zei,
waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien.
Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?
Vroeg Nicodemus.
Hij kan toch niet voor de 2e keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?
Jezus antwoordde.
Waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk, en wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is.
Maar hoe kan dat?
Vroeg Nicodemus.
Begrijpt u dit niet?
Zei Jezus.
Terwijl u een leraar van Israël bent, waarachtig ik verzeker u. Wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dichtbij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem.
Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe.
Johannes antwoordde.
Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb. Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom kreeg de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Hij die van boven komt, staat boven allen. Wie uit de aarde voortkomt, is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God en God schenkt de geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.
Johannes 4. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes, Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dichtbij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar:
geef mij wat te drinken.
Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde:
hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse.
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar:
als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.
Maar Heer,
zei de vrouw,
u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee.
Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
zei Jezus.
Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
Geef mij dat water, Heer,
zei de vrouw.
Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.
Toen zei Jezus tegen haar:
ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.
Ik heb geen man,
zei de vrouw.
U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,
zei Jezus.
U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.
Daarop zei de vrouw:
nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.
Geloof me,
zei Jezus,
er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
De vrouw zei:
ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen.
Jezus zei tegen haar:
dat ben ik, degene die met u spreekt.
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:
kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?
Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:
Rabbi, u moet iets eten.
Maar hij zei:
Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.
Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?
Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei:
Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: Nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie: Kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.
In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw:
Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
Na die 2 dagen trok Jezus verder naar Galilea, want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij. Ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm, wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem:
Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet?
Maar de hoveling drong aan:
Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft.
Ga maar naar huis,
zei Jezus.
Uw zoon leeft.
De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden:
Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.
De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn 2e wonderteken. Johannes 5. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem:
Wilt u gezond worden?
De zieke antwoordde:
Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water.
Jezus zei:
Sta op, pak uw mat op en loop.
En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was:
Het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen.
Maar hij zei tegen hen:
Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: Pak uw mat op en loop.
Wie zei dat tegen u?
Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem:
U bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.
De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei:
Mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook.
Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:
Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van Hem die mij gezonden heeft. Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over mij en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes. Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe, getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?
Johannes 6. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus:
waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde:
zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:
er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?
Jezus zei:
laat iedereen gaan zitten.
Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen:
verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.
Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:
hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer. Ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze 25 of 30 stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei:
ik ben het, wees niet bang.
Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar 1 boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen:
Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?
Jezus zei:
waarachtig, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.
Ze vroegen:
wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?
Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft,
antwoordde Jezus. Toen vroegen ze:
welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?
Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.
Maar Jezus zei:
waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.
Geef ons altijd dat brood, Heer,
zeiden ze toen.
Ik ben het brood dat leven geeft,
zei Jezus.
Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.
De Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei:
Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten. Zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.
Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren.
Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven?
Daarop zei Jezus:
Waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven.
Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden:
Dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren?
Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen:
Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was. De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.
Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.
Daarom heb ik jullie gezegd,
zei hij,
dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.
Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12:
Willen jullie soms ook weggaan?
Simon Petrus gaf antwoord:
Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.
Jezus zei:
Ik zelf heb jullie alle 12 uitgekozen, en toch is één van jullie een duivel.
Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot, want hij, één van de 12, zou hem uitleveren. Johannes 7. Daarna trok Jezus door naar Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse loofhuttenfeest en daarom spoorden Jezus' broers hem aan.
Blijf toch niet hier. Ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.
Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei:
Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.
Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd.
Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?
Jezus zei:
Wat ik onderwijs, heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie er naar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen, maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?
U bent bezeten!
Riepen de mensen.
Wie probeert u dan te doden?
Jezus antwoordde:
Eén ding heb ik gedaan en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders en u besnijdt ook op Sabbat. Als er op Sabbat besneden wordt, omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.
Sommige Jeruzalemmers zeiden:
Is dat niet die man die ze willen doden?
Moet je zien, hij spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de Messias is?
Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. Maar van hem weten we wel waar hij vandaan komt.
Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk:
U kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is en hem kent u niet. Ik ken hem omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.
Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven.
Want,
zeiden ze,
wanneer de Messias komt, zal hij niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan.
Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hoge priesters dienaren om hem te arresteren. Jezus zei:
Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben.
Toen zeiden de Joden tegen elkaar:
Waar gaat hij dan naartoe dat we hem niet kunnen vinden?
Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven?
Wat bedoelde hij dan toen hij zei: U zult me zoeken, maar me niet vinden? U zult niet kunnen komen waar ik ben?
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep:
Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift.
Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze:
Dit moet wel de profeet zijn.
Anderen beweerden:
Het is de Messias.
Maar er werd ook gezegd:
de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde?
Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd:
waarom hebben jullie hem niet meegebracht?
Antwoordden ze:
nog nooit heeft een mens zo gesproken.
Maar de fariseeën zeiden:
hebben jullie je ook al laten misleiden?
Er is toch geen enkele leider of fariseer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze.
Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei:
onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?
Ze zeiden tegen hem:
kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.
Daarop ging iedereen terug naar huis. Johannes 8. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus:
meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei:
wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.
Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar:
waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?
Niemand, Heer,
zei ze.
Ik veroordeel u ook niet,
zei Jezus.
Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:
ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
De fariseeën wierpen tegen:
uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.
Maar Jezus ging verder:
ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.
Toen vroegen ze:
waar is uw Vader dan?
U kent nog mij, nog mijn Vader,
antwoordde Jezus.
Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen.
Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Hij nam opnieuw het woord en zei:
ik ga weg en u zult me zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.
De Joden zeiden:
hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?
Jezus vervolgde:
u bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.
Wie bent u dan?
Vroegen ze. Jezus zei:
wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik heb veel over u te zeggen en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft en hij is betrouwbaar.
De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak.
Wanneer u de mensen zo'n hoog verheven hebt,
ging Jezus verder,
dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft, is bij mij. Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.
Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus:
Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden.
Ze zeiden:
Wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?
Jezus antwoordde:
Waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader.
Onze vader is Abraham,
zeiden ze. Maar Jezus zei:
Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed.
Ze zeiden:
Wij zijn geen bastardkinderen. We hebben maar één vader, God.
Als God uw vader was,
zei Jezus tegen hen,
zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.
De Joden riepen:
Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent?
Ik ben niet bezeten,
zei Jezus.
Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer. Iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. Waarachtig, ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien.
Toen zeiden de Joden:
Nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten ook. En u zegt: Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven. Bent u soms meer dan onze vader Abraham die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?
Jezus antwoordde:
Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen. Maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst en toen hij die meemaakte, was hij blij.
De Joden zeiden:
U bent nog geen 50 en u zou Abraham gezien hebben?
Waarachtig, ik verzeker u,
antwoordde Jezus,
van voordat Abraham er was, ben ik er.
Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Johannes 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was, zijn leerlingen vroegen:
Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?
Hij niet en zijn ouders ook niet,
was het antwoord van Jezus.
Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.
Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem:
Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.
Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden:
Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?
De een zei:
Ja, die is het.
En de ander:
Nee, maar hij lijkt er wel op.
De man zelf zei:
Ik ben het echt.
Toen vroegen ze:
Hoe zijn je ogen open gegaan?
Hij zei:
Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om je te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien.
Ze vroegen:
Waar is die man?
Dat weet ik niet,
zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij:
Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.
Sommige Farizeeën meenden:
Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat.
Maar anderen zeiden:
Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?
Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde:
Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.
Hij is een profeet,
was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun:
Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?
Dit is onze zoon,
zeiden zijn ouders.
En hij is blind geboren, dat weten we zeker.
Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.
Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich.
Geef God de eer,
zeiden ze.
Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet,
zei hij.
Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien.
Ze drongen aan:
Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?
Dat heb ik u toch al verteld,
zei hij.
Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?
Nu vielen ze tegen hem uit:
Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.
De man antwoordde:
Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?
Toen riepen ze:
Jij? Sinds je geboorte een en al zonde? Wil jij ons de les lezen?
En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg:
Gelooft u in de mensenzoon?
Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven.
zei hij.
U kijkt naar hem en u spreekt met hem,
zei Jezus. Toen zei de man,
ik geloof, Heer.
En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei,
ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden.
Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden,
wij zijn toch zeker niet blind?
Was u maar blind,
zei Jezus,
dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft u zonde.
Johannes 10.
Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder.
Waarachtig, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.
Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. Veel mensen zeiden,
hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?
Maar anderen zeiden,
dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is.
En een demon kan de ogen van blinden niet openen.
In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem,
hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.
Jezus antwoordde,
dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven en de Vader en ik zijn één.
Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus,
ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan. Waarom wilt u me stenigen?
Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,
antwoordden ze.
Maar wel voor Gods lastering. U bent een mens, maar u beweert dat u God bent.
Jezus zei,
staat er in uw wet niet geschreven? Ik heb gezegd, U bent goden, de schrift blijft altijd van kracht. Als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van Gods lastering wanneer ik zeg dat ik Gods zoon ben? Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.
En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte. Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij. Veel mensen kwamen naar hem toe. Ze zeiden:
Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft, is waar.
En velen kwamen daar tot geloof in hem. Johannes 11. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap:
Heer, uw vriend is ziek.
Toen Jezus dit hoorde, zei hij:
Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.
Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen:
Laten we teruggaan naar Judea.
Maar Rabbi,
protesteerden de leerlingen,
de Joden wilden u stenigen en u wilt u daar toch weer naartoe?
Jezus zei:
Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.
Nadat hij dat gezegd had, zei hij:
Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.
De leerlingen zeiden:
Als hij slaapt, zal hij weer beter worden, Heer.
Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit:
Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.
Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen:
Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven.
Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus:
Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.
Jezus zei:
Je broer zal uit de dood opstaan.
Ja,
zei Martha.
Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.
Maar Jezus zei:
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?
Ja, Heer,
zei ze.
Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.
Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei:
De meester is er en hij vraagt naar je.
Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei:
als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij:
waar hebben jullie hem neergelegd?
Ze zeiden:
kom maar kijken, Heer.
Jezus begon ook te huilen en de Joden zeiden:
wat heeft hij veel van hem gehouden?
Maar er werd ook gezegd:
hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?
Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei:
haal de steen weg.
Martha, de zuster van de dode, zei:
maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen.
Jezus zei tegen haar:
ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?
Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei:
Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al de mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.
Daarna riep hij:
Lazarus, kom naar buiten!
De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders:
maak de doeken los en laat hem gaan.
Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen.
Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen.
En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.
Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen:
jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.
Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen. Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar:
wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?
De hoge priesters en de Farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. Johannes 12. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg:
waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven?
Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei:
laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen:
Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.
Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat.
Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen.
Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar:
Je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:
De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.
Toen klonk er een stem uit de hemel.
Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.
De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden:
Hé, een donderslag.
Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei:
Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.
Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, zeiden de mensen.
Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon?
Nog een korte tijd is het licht bij u,
antwoordde Jezus.
Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.
Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei:
Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?
Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:
Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen. Zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.
Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God. Jezus had luid en duidelijk gezegd:
wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft, niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.
Johannes 13. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:
u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?
Jezus antwoordde:
wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.
O nee,
zei Petrus.
Mijn voeten zult u niet wassen, nooit.
Maar toen Jezus zei:
als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,
antwoordde hij:
Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
Hierop zei Jezus:
wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal.
Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.
Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?
Vroeg hij.
Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie. Een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd en hij verklaarde:
waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden.
De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg:
Wie, Heer?
Degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop,
zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei,
doe maar meteen wat je van plan bent.
Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. Toen hij weg was, zei Jezus,
nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Simon Petrus vroeg,
waar gaat u naartoe, Heer?
Jezus antwoordde,
ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul je mij volgen.
Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven,
zei Petrus. Maar Jezus zei,
jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul jij mij driemaal verloochenen.
Johannes 14.
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.
Toen zei Thomas,
wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarin kunnen weten?
Jezus zei,
ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.
Daarop zei Filippus,
laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet.
Jezus zei,
ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus:
waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?
Jezus antwoordde:
wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben, en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga, want de vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de vader lief heb en doe wat de vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.
Johannes 15.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
Johannes 16.
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld, omdat ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.
Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar:
wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch?
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei:
proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.
Toen zeiden de leerlingen:
ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.
Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God bent gekomen.
Jezus vroeg:
nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 17. Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:
Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij, en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen.
Johannes 18. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg:
Wie zoeken jullie?
Ze antwoorden:
Jezus uit Nazareth!
Ik ben het,
zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: Ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus:
Wie zoeken jullie?
En weer zeiden ze:
Jezus uit Nazareth!
Ik heb jullie al gezegd, ik ben het,
zei Jezus.
Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.
Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus:
Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het die de Joden had voorgehouden: Het is goed dat één man sterft voor het hele volk. Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan:
Ben jij soms ook een leerling van die man?
Nee, ik niet,
zei hij. De slaven en de gerechtsdienaar stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei:
Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb.
Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht.
Is dat de manier om de hoge priester te antwoorden?
Jezus zei:
Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen.
Ben jij soms ook een leerling van hem?
Vroegen ze.
Nee,
ontkende Petrus.
Ik niet.
Maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:
Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was, in de olijfgaard?
Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Jezus werd van Caiaphas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg:
Waarvan beschuldigt u deze man?
Ze antwoordden:
Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.
Pilatus zei:
Neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet.
Maar de Joden wierpen tegen:
Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.
Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:
Bent u de koning van de Joden?
Jezus antwoordde:
Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?
Ik ben toch geen Jood?
Antwoordde Pilatus:
Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan?
Jezus antwoordde:
Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd.
maar mijn koninkrijk is niet van hier.
Pilatus zei,
U bent dus koning?
U zegt dat ik koning ben,
zei Jezus.
Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.
Hierop zei Pilatus,
Maar wat is waarheid?
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten.
Ik heb geen schuld in hem gevonden,
zei hij.
Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?
Toen begon iedereen te schreeuwen.
Hem niet, maar Barabbas! Hem niet, maar Barabbas!
Barabbas was een misdadiger. Johannes 19. Toen liet Pilatus Jezus gijzelen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden,
Leve de koning van de Joden!
En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei,
Ik zal het hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.
Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan.
Hier is hij, de mens,
zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen.
Kruisig hem! Kruisig hem! Kruisig hem!
Toen zei Pilatus,
Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.
De Joden zeiden,
We hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.
Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus,
Waar komt u vandaan?
Maar Jezus gaf geen antwoord.
Waarom zegt u niets tegen mij?
Vroeg Pilatus.
Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?
Jezus antwoordde.
De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.
Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen.
Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer.
Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden,
Hier is hij, uw koning!
Meteen schreeuwden ze,
Weg met hem! Weg met hem! Aan het kruis met hem!
Pilatus vroeg,
Moet ik uw koning kruisigen?
Maar de hoge priesters antwoordden,
We hebben geen andere koning dan de keizer.
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op, Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus,
U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd, ik ben de koning van de Joden.
Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,
was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar,
Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.
Zo ging in vervulling wat de schrift zegt.
Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.
Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder:
dat is uw zoon.
En daarna tegen de leerling:
dat is je moeder.
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij:
ik heb dorst.
Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij:
het is volbracht.
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling:
geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.
Een andere schrifttekst zegt:
zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.
Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard en daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Johannes 20. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei:
ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.
Waarom huil je?
Vroegen ze haar. Ze zei:
ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
Waarom huil je?
Vroeg Jezus.
Wie zoek je?
Maria dacht dat het de tuinman was en zei:
Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.
Jezus zei tegen haar:
Maria.
Ze draaide zich om en zei:
Rabboni.
Dat betekent meester.
Hou me niet vast,
zei Jezus.
Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
Ik heb de Heer gezien.
En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
Ik wens jullie vrede.
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus:
Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:
Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.
Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden:
We hebben de Heer gezien,
zei hij.
Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan.
Ik wens jullie vrede,
zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas.
Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.
Thomas antwoordde:
Mijn Heer, mijn God.
Jezus zei tegen hem:
Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei:
Ik ga vissen. Wij gaan met je mee,
zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep:
Hebben jullie soms iets te eten?
Nee,
antwoordden ze.
Gooi het net aan stuurboord uit,
riep Jezus.
Dan lukt het wel.
Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus:
Het is de Heer.
Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei:
Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen:
Kom, eet iets.
Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan.
Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier?
Petrus antwoordde:
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.
Hij zei:
Weid mijn lammeren.
Nog eens vroeg hij:
Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?
Hij antwoordde:
Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.
Jezus zei:
Hoed mijn schapen.
En voor de derde maal vroeg hij hem:
Simon, zoon van Johannes, hou je van me?
Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei:
Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd?
Jezus zei:
Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.
Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij:
Volg mij.
Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde, de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus:
En wat gebeurt er met hem, Heer?
Maar Jezus antwoordde:
Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen.
Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: Hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.